vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentiekortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben Nina Herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws.
Dit is Voice of Indonesia met het nieuws. President Joko Widodo bezoekt het Likupang-gebied in de hoop dat het toerisme na de pandemie zal herstellen. De VN-delegatie bezocht Afghanistan om de bescherming van vrouwenrechten te bespreken. Dit is nieuws compleet. President Joko Widodo inspecteerde het Likupang-gebied dat is gelegen in Noord-Minahasa Regentschap Noord-Sulawesi donderdag. Volgens een persbericht ontvangen in Jakarta, de president hoopt dat alle toeristische bestemmingen die werden eerder getroffen door de pandemie zullen snel herstellen en normaal. President Joko Widodo zei, alle landen, alle toeristische bestemmingen hebben hetzelfde meegemaakt. Herstel in Indonesië was echter veel sneller. Likupang is een van de superprioriteiten bestemmingen vastgesteld door de overheid naast het Toba Meer in Noord-Sumatra, Borobudur in Minder-Java, Mandalika in West-Nusa Tenggara, Labuan Bajo in Oost-Nusa Tenggara. De president gelooft dat deze toeristische sector de economie zijn groei van Noord-Sulawesi verder zal stimuleren. Plaatsvervangend secretaris-generaal van de Verenigde Naties VN Amina Mohammed en uitvoerend directeur van VN-entiteit voor gendergelijkheid en vrouwen, UN Women, Sima Bahous, bezocht de hoofdstad Kabul, Afghanistan. De aankomst van de VN-delegatie was bedoeld om bespreek de bescherming van de rechten van vrouwen. Vrouwen naar recente verboden opgelegd door het Taliban-regime. VN-ondersecretaris-generaal woordvoerder Farhan Haq vertelde de mediaploeg woensdag, zei dat ze een reeks bijeenkomsten hielden van nationale en internationale niet-governementele organisaties en Afghaanse vrouwen om de rechten van vrouwen te bespreken. Die situatie betuigt solidariteit en bespreekt strategieën om de rechten van meisjes en vrouwen te bevorderen en te beschermen. Het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij, KKP, via het Marine and Fisheries Research and Human Resources Agency werd samen met de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO om via het IFIS-project een onderzoek uit te voeren naar visserijbeheer en duurzaamheid van visbestanden. Hoofd van het Visserij Zonder Zoekcentrum, tegelijkertijd IFIS National Program Coördinator Yayan Hikmayani in een officiersverklaring in Jakarta donderdag, zijn partij besteedt aandacht aan de binnenwater in Sukabumi regentschap vooral het beheer van paling. Zijn partij heeft ook het district een proefgebied voor het beheer van landvis in Indonesië. Minister van Milieu en Bosbouw Siti Nurbaya donderdag aangekondigd Indonesië is gevraagd om gastheer te zijn van het 10e World Water Forum gepland voor Bali van 18 tot 24 mei 2024. Siti Nurbaya zei, de 10e bijeenkomst van het Wereldwaterforum 10 biedt een belangrijke platform voor alle belanghebbenden in de watersector op de wereldschaal betrokkenheid van verschillende belanghebbenden. Dit is een mijlpaal voor de belangrijkste bijdrage van Indonesië aan de inspanningen van de wereldgemeenschap om waterbronnen op een duurzame manier te beheren, op weg naar de 20e Wereldwaterforum in de komende 10 jaar. Is het noodzakelijk om zowel nationaal als internationaal verschillende experimenten en activiteiten voor te breiden die verbetering van de kwaliteit van nationaal beleid in het beheer van natuurlijke hulpbronnen en watervoorraden tot de laagste schaal stimuleren. Maar liefst 10 bedrijven uit Shizuoka, Japan, openen vacature voor mensen in de provincie West-Java via Banenbeurzen of Banenbeurzenwalk in Shizuoka, Jobfair, Fujinokuni, Shizuoka en Yamanashi, Mensatsuikai. In Bandung staat 19 tot 20 januari 2023. Hoofd van de Manpower and Transmigration Service West-Java, Rahmat Taufik Garsadi, na de opening van de Banenbeurs donderdag zei: deze Banenbeurs is een vorm van de samenwerking op het gebied van werkgelegenheid uitgevoerd door de provinciale regering van West-Java met de regering van Shizuoka, die is ondertekend in 2022. Banen die interessant zijn voor werkzoekenden in West-Java zijn onder meer verpleegkundigen, multimedia-ontwerpers, webontwikkelaars, cyberbeveiliging, houdsters. De Europese Unie komt met een nieuwe sanctie tegen Iran. De EU wil het regime in Teheran aanzetten om verder af te zien van het neerslaan van de protesten in het land. Maar de machtige Iraanse revolutionaire garde wordt volgens EU-bronnen nog niet aangemerkt als terroristische organisatie. Al dringen onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Europees Parlement daarop aan. Iraniërs demonstreren al sinds september tegen het ultraconservatief bewind. De dood van een student naar haar arrestatie door zijdenpolitie, die vond dat ze haar hoofddoek niet fatsoenlijk droeg, maakte toen de maat vol, maar de autoriteiten beantwoordden de protesten met grof geweld. De buitenlandsminister van de EU-landen legde Iran in november en december als sancties op, maar die schieten volgens onder meer de Tweede Kamer tekort. Ze lieten het toen bij het reisverboden en het bevriezen van Europese toegoeden voor enkele tientallen Iraniërs met een aandeel in de onderdrukkingscampagne. Er komen nog eens 37 personen en organisaties bij, zullen minister Wopke Hoekstra en zijn collega's volgens ingewijden maandag afspreken. Beste luisteraars, dat was het nieuws van vandaag.
Voice of Indonesia met het commentaar. De Vietnamese president Nguyen Xuan Phoc nam ontslag op dinsdag 17 januari 2023. De nationale vergadering van Vietnam keurde op woensdag het aftreden van president Nguyen Xuan Phoc goed te midden van lopende onderzoeken naar een corruptieschandaal in verband met de aanpak van COVID-19-pandemie door het land. Het onderzoek, dat werd geleid door Nguyen Phu Trong, secretaris-generaal van de Communistische Partij, maakt deel uit van een anticorruptiecampagne. De Vietnamese politie heeft meer dan 130 regeringsfunctionarissen en zakenmensen gearresteerd als onderdeel van Nguyen Phu Trong anticorruptiecampagne. Onder hen zijn Pham Binh Minh en Phu Trac Tham eerder deze maand uit hun post als vicepremier gezet wegens vermeen wangedrag. Minister van Volksgezondheid Nguyen Thanh Long en burgemeester Chu Ngoc An van Hanoi zijn ook gearresteerd in verband met omkoping. Phoc werd de eerste Vietnamese president die plotseling aftrad. En dat was een zeer ongebruikelijk stap in Vietnam. Veranderingen in leiderschap vinden over het algemeen plaats wanneer er druk is of een bedreiging voor de stabiliteit van het land. Corruptie is geen probleem. Dat wordt geclassificeerd als een verstoring van de stabiliteit in het land. Zo erg dat het vreemd lijkt als het probleem van corruptie de reden is voor het aftreden van een president. Bovendien waren diegenen van wie was bewezen dat ze corruptie hadden gepleegd in het Phoc, maar functionarissen in zijn regering. In een poging om publieke vragen te beantwoorden, legde de Vietnamese Communistische Partij uit, zoals geciteerd door een diplomaat, dat ze momenteel proberen een zogenaamde berustingscultuur te creëren. Wanneer iemand een fout maakte of verantwoordelijk was voor een schandaal dat onder zijn toezicht gebeurde, dan werd van hem verwacht dat hij aftrad. U hoeft niet te wachten tot de partij actie onderneemt. Dit gezegd hebbende moet het Centraal Comité van de partij een beleid hebben dat mensen aanmoedigt om vrijwillig af te treden. Velen geloven niet zomaar in de reden die de Vietnamese Communistische Partij geeft. Een van hen is een analist van BBC News, Jonathan Hatt. Zoals geciteerd uit BBC, is hij twijfelachtig vanwege het corruptieschandaal achter de verschuiving in de leiderschap in Vietnam. Jonathan Hatt zei dat de Vietnamese politiek moeilijk te lezen was, omdat beslissingen achter gesloten deuren werden genomen. Wat aan het publiek werd overgebracht, gebeurde in naam van het uitroeien van corruptie. Maar waarschijnlijk zat er een andere reden achter. Volgens hem toonde de verschuiving in het leiderschap in Vietnam aan dat er een poging was om de macht te grijpen aan de top van de partij. Erg jammer als dit waar is. Phoc mag niet zomaar aftreden vanwege een machtsstrijd. Vooral gezien het feit dat Phoc tijdens zijn ambtsperiode, zowel als premier als president, bekend stond om zijn pro-business beleid en inspanningen om buitenlandse investeringen naar Vietnam te trekken. Hij ondersteunt ook maatregelen om de infrastructuur van het land te verbeteren, een modern rechtssysteem op te bouwen en een meer open en duurzame economie te bevorderen. Als Phoc echt aftreedt in het kader van de inspanningen van de Vietnamese Communistische Partij om een berustingcultuur te creëren, zoals Nguyen Phu Trong het uitdrukte, dan is dat zeker een goede stap. Het populair maken van de cultuur van berusting vanwege verantwoordelijkheid voor diensten en dienst als voorbeeld te worden gesteld voor leiders in welk land dan ook. Dat was het commentaar.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 20 januari 1945. Premier Bela Miklos tekende een wapenstilstand met de geallieerden. De Hongaarse voorlopige regering onder leiding van premier Bela Miklos, de Dalnok, stemde ermee in om op 20 januari 1945 een wapenstilstand met de geallieerden te ondertekenen. Hiermee kwam ook een einde aan de deelname van Hongarije aan de Tweede Wereldoorlog. We gaan verder met de gebeurtenis van 20 januari 1958. De regering van Indonesië en Japan tekenden een vredesakkoord en compensatieakkoord. Na de onafhankelijkheid van Indonesië gedurende 12 jaar heeft Indonesië betrekkingen aangeknopt met vele landen in de wereld in het belang van politiek, economie, vrede en welvaart voor de staat en het Indonesische volk. Een van hen met Japan. Tussen Indonesië en Japan zijn er economische en handelsbetrekkingen geweest, maar de politieke betrekkingen verkeren nog steeds in een abnormale sfeer, omdat de twee landen formeel nog steeds in staat van oorlog verkeren. Onder verwijzing naar dpr.go.id, gebaseerd op de wederzijdse afspraak tussen de premier van de Republiek Indonesië en de premier van Japan, Nobusuke Kishi, met betrekking tot herstelbetalingen en andere zaken die verband houden met de betrekkingen tussen Indonesië en Japan. De twee premiers tekenden op 8 december 1957 in Jakarta een memorandum. Op basis van dit memorandum werd een vredesakkoord en een compensatieovereenkomst bereikt tussen de regering van de Republiek Indonesië en de regering van Japan, ondertekend door de minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië, Subandrio, en de minister van Buitenlandse Zaken van Japan, Aichiro Fujiyama, op 20 januari 1958. We beëindigen met de gebeurtenis van 20 januari 1961, de benoeming van John F. Kennedy tot president van de Verenigde Staten. Hij werd op 20 januari 1961 op Capitol Hill in Washington officieel beëindigd als de 35ste president van de Verenigde Staten. Kennedy volgde de oudste president in de Amerikaanse geschiedenis op, generaal Dwight Eisenhower, die op 70-jarige leeftijd aftrad. John F. Kennedy sloot zijn toespraak van 10 minuten af met een zin vol inspiratie die vandaag de dag wordt onthouden. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis. Jiwa raga pun membekunya.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Het ministerie van Openbare Werken en Volkshuisvesting of PUPR optimaliseert de infrastructuurontwikkeling om regionale economische groei en investeringen te ondersteunen. De minister van Openbare Werken en Volkshuisvesting, Basuki Hadimulyono, zei dat het ministerie van Openbare Werken en Volkshuisvesting nog steeds prioriteit zou geven aan het gebruik van infrastructuurontwikkeling die al was gebouwd, namelijk door middel van operatie, onderhoud, optimalisatie en herstel. Minister Basuki Hadimulyono zei dat de regering de bouw van de aangelegde infrastructuur zou voortzetten en zich zou concentreren op samenwerking en het gebruik van wat tot nu toe was gebouwd. Minister Basuki zei dat infrastructuur een rol speelt bij het beheersen van de inflatie, inclusief het verzekeren van de levering van voedsel en basisproducten door de bouw van dammen, irrigatienetwerken en herstel van irrigatienetwerken. Volgens Basuki zijn momenteel van de 61 dammen, 38 dammen ingehuldigd door president Jokowi in Indonesië. Met het areaal nieuwe geïrrigeerde landbouwgrond zal in 2022 ongeveer 255.015 hectare zijn bereikt, terwijl het voor het herstel van irrigatienetwerken 3,84 miljoen hectare zal hebben bereikt. De taak van de regionale overheid is het onderhouden van een tertiair netwerk, zodat de rijstproductie nog beter kan. Infrastructuurontwikkeling speelt ook een rol bij het verzekeren van een vlotte distributie van voedsel en basisgoederen door de aanleg van tolwegen en de aanleg van niet-tolwegen. De overstromingsbeheersing voor vlot transport door de bouw van dammen, overstromingsbeheersing en kustbescherming en aanleg van productiewegen. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Indah senyummu, anakku mendengungkan namamu. Tetaplah membagi
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia.
Luisteraars, Malang staat inderdaad bekend om zijn verschillende toeristische bestemmingen. De nieuwste toeristische bestemming is de prachtige vallei van de berg Kawi. Gelegen op de hellingen van de berg Kawi, het dorp Kendogo Balai Asri in het district Malang. De prachtige vallei van de berg Kawi biedt uitzicht op het landschap en de heuvels die uw ogen zullen verfrissen. De hoofdattractie van deze tour is een educatieve tour die nuttig is voor bezoekers. Educatief toerisme in de vorm van EduFarm nodigt bezoekers uit om hydrocultuurgroenten te plukken, landbouwonderwijs te geven en veevoer te verstrekken. Afgezien daarvan is de toeristische plek de prachtige vallei van de berg Kawi met een oppervlakte van 20 hectare ook uitgerust met kampeerfaciliteiten, tuinhuisjes, uitgaande en eetkraampjes, evenals accommodatie die kan worden gekozen op basis van uw mogelijkheden. De prachtige vallei van de berg Kawi heeft ook uniekheid, namelijk accommodaties in de vorm van glamping in uniek gevormde tenten. Deze Instagrambare tenten zijn omheind en bieden een panoramisch uitzicht op charmante bergvalleien. De prachtige vallei van de berg Kawi is elke dag geopend van 8 uur 's morgens tot 5 uur 's avonds tegen betaling van een toegangskaartje van 20.000 rupiah. Eenmaal binnen zullen bezoekers graag op jacht gaan naar Instagrambare fotoplekken. Fotoplekken die favoriet zijn bij bezoekers zijn de restvelden en terrasvormige plantages. Toeristen die naar de prachtige vallei van de berg Kawi locatie komen, moeten gebruik maken van privévoertuigen omdat de locatie nog niet bereikbaar is met het openbaar vervoer. Onderweg kunnen bezoekers genieten van het uitzicht op de landelijke sfeer en heuvels die opgaan in de berg Kawi. Oké, luisteraars, dat was het programma Het Wonder van Indonesië voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
katanya cinta itu indah seindah pelangi yang berwarna-warni. Katanya cinta itu manis semanis wajahmu menawan hatiku. Itu yang ku rasa, ku ingin kau juga merasakan. Cinta padamu. Senangnya hatiku rasakan, ingin selamanya selalu dalam cinta. Itu yang
vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Naar het programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Onderzoekers van de faculteit Biologie van Gadjah Mada Universiteit zijn erin geslaagd om één innovatieve kleine meloen als een appel te ontwikkelen, de hiccappelmeloen. Budi Setiadi Daryono, uitvinder van de hiccappelmeloen, onthulde dat de geboorte van de hiccappelmeloen begon toen moeders klaagden over het gewicht en de grootte van meloenen in het algemeen. In feite lijkt de grootte en het gewicht van een meloen op een watermeloen. Deze aandoening maakt meloenen onpraktisch om te dragen of te consumeren. Ondertussen lijkt het de hiccuppelmeloen op een appel met een grootte van niet meer dan 1 kilogram. Deze hiccuppelmeloen is klein, namelijk 300 tot 1800 gram per vrucht. Hoewel hij relatief klein is, heeft deze meloen toch de smaak van meloen in het algemeen met een geurig aroma. De smaak is nog steeds zoet met oranje vruchtvlees, in tegenstelling tot meloenen in het algemeen die groen zijn. Hiccuppelmeloen bevat beta-carotene verbindingen die vrij hoog zijn en nuttig zijn voor de gezondheid van het oog, rijk aan antioxidanten en vitamine C en verschillende andere mineralen bevatten. Hiccuppelmeloenschil heeft kleurgradaties van crème tot oranje. De kleurgradatie is een markering van het rijpheidsniveau van de vrucht. Hiccuppel kan worden geconsumeerd als de schil romig is, maar om de perfecte zoete smaak te krijgen, kijk voor hiccuppel met oranje schilkleur. Behalve dat ze boordevol voedingsstoffen zitten, heeft dit type meloen ook een relatief kortere groeiperiode dan meloenen in het algemeen, namelijk 60 dagen. Ondertussen hebben meloenplanten over het algemeen een plantperiode van 90 dagen. In de afgelopen 25 jaar, gericht op onderzoek naar meloenen, hebben Boody en zijn team 17 innovatieve producten geproduceerd, waarvan er 16 kunnen worden geconsumeerd. Terwijl de andere niet kan worden geconsumeerd, namelijk gamma-meloen parfum, dat in de cosmetische industrie wordt gebruikt als grondstof voor parfum, shampoo en andere. Luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we weer terug in de muziekhoek van Indonesië. Vandaag presenteren we een muziek van Rafika Duri, een Indonesische zangeres die in 1970 beroemd is. Zij is de winnaar van de Bintang Radio en Televisie of Radio en Televisie Star in 1976. Dit liedje is een duet van Rafika Duri met Harvey Malaiholo. Dit gaat over een persoon die zijn eerste liefde nog steeds geloven. Hier is Rafika Duri en Harvey Malaiholo met Cinta Pertama. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentiekortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @VOIIndonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!